Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor de feitjes en weetjes uit de triathlonwereld. Als Nederlanders hebben we een ingewikkelde relatie met chauvinisme. Aan de ene kant zijn we nuchterder dan een bidon zonder isotonenmix. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is ons nationale motto. Als er een WK of Olympische Spelen aankomt, hoor je ons vaak zeggen: tja, podium. Daar zijn we te klein landje voor. Maar aan de andere kant, zodra een bal gaat rollen of een schaatsbaan wordt geopend, veranderen we in halve wereldkampioenen. Kijk maar naar het voetbal. Sinds 1974 denken we elk WK dat we wereldkampioen gaan worden. Het maakt niet uit dat we al tientallen jaren zonder titel zitten. Zodra de poolindeling bekend is, rekent half Nederland zichzelf alvast naar de finale. En als het dan misgaat, dan hebben we altijd nog de scheidsrechter, de hitte of dat enige lullige polletje gras om de schuld te geven. Bij het schaatsen is het nog extremer. Daar zijn we zo chauvinistisch dat we verbaasd zijn als een Noor of een Amerikaan wint. Alsof de 1500 meter en de 10 kilometer officieel gewoon een Nederlands kampioenschap is, waar per ongeluk een buitenlander is uitgenodigd. Het WK op Kona voor de dames komt dichterbij. Steeds dichterbij. En wij vragen ons af, zijn wij als Nederlanders eigenlijk wel chauvinistisch genoeg? Of misschien te realistisch? Want eerlijk gezegd, een echte kans op een podiumplek hebben we waarschijnlijk niet. Maar dromen mag altijd. Kijk eens naar andere landen. Kijk eens naar de Belgen. Die wisten bij het WK wielrennen eigenlijk donders goed dat ze geen enkele kans maakten tegenover Tadej Pogacar bij de wegrit. Toch bleven ze maar volhouden dat Kigali Hill eigenlijk gewoon de Kouberg Leid was. Alleen dan op 1500 meter hoogte. Want ja, daar kwam Remco terug bij Pogacar. Een race die hij overigens niet eens won. Maar hey, dat maakt voor de excuses niet uit, want zonder fiets 1 met verkeerde zadelhoogte, fiets 2 met de te lage bandenspanning, fiets 3 die niet lekker over de Afrikaanse wegen rolde, zonder de warmte, de hoogte, de te warme bidons en misschien ook de andere renners, ja, dan had Evenepoel het natuurlijk gewoon gewonnen. Als excuses een medaille waren, was B100, Remco, al lang recordhouder geweest. Dus de vraag blijft, zijn wij te nuchter? Of eigenlijk stiekem toch best chauvinistisch, alleen op selectieve momenten. Misschien zijn we gewoon een volk dat liever realisme verkoopt, maar ondertussen al stiekem oranje vlagjes aan het ophangen is. Wat het antwoord ook is, wij blijven onverminderd achter onze vier oranje dames staan op Kona en hopen op die ene stunt. En natuurlijk op geweldige prestaties van de agegroep dames. Dan naar het WK Xterra. Een glibberige boel waar de Nederlanders bij de elite helaas niet meededen voor de podiumplekken. Maar hey, Romy Spoeren pakte wel een prachtige 13e plek en dat is gewoon heel erg knap. En bij de agegroepers waren Melissa de Bruin Rox met een derde plek, Margriet de Beus met een tweede en Wendy Zuidam met een derde plek gewoon lekker bezig. Ook Noël Sterk, Pim van der Marel, Mark Waaienberg, Michel van Schie, Ferdinand Olderman en Iris Ton pakten allemaal een top 10 in de categorie. Kortom, niet op het hoofdpodium, maar wel heel veel oranje in de uitslagen. En dan Ironman Chattanooga. Wat een race. Cameron Wurf stond niet alleen op de startlijst, maar deed deze keer ook echt mee. En hoe? Samen met de Terminator, Rasmus Svenningsen, domineerde hij het fietsen. Maar op de run werd het pas echt spannend. Trevor Foley en Jasper Svensson schoven mee in de mix en na veel stuivertje wisselen kwam Svenningsen uiteindelijk als eerste over de finish. Wurf werd tweede en die twee pakten dus de vroege Kona-slots. Voor onze Tristan bleek twee wedstrijden in twee weken net een stap te ver. Verkrampte ademhalingsspieren en andere ongemakken zorgden ervoor dat hij zijn topvorm niet nog een keer kon etaleren. Maar geen zorgen, hem zien we in de vroege 2026 gewoon weer terug. Bij de dames was er een heel mooi vierde plek voor Kira Meulenberg, haar beste klassering ooit. En elke race laat ze zien dat ze meer en meer thuis hoort in die pro-categorie. En alsof er nog niet genoeg spektakel was, ontstond er ook een heuse triathlon-podcast fitty. Jack Kelly van de Triathlon Hour beschuldigde de mannen van Pro Tri News, van onder andere Talbot Cox, van kopieergedrag omdat ze ook een dagelijkse podcast maken richting het WK. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het een trademark was
Ik zou zeggen, leef en laat leven. Maar goed. ProTry News reageerde met woorden, maar wel met humor. Ze veranderen hun profielfoto in een magnetron nadat Jack Kelly ze de Microwave Boys had genoemd. Want een magnetronmaaltijd is natuurlijk ook al eens eerder gekookt. Dit belooft nog veel vermakelijker te worden de komende weken. En tot slot vooruitkijken. Aankomend weekend staat Ironman Barcelona op de kalender. Die race heeft eigenlijk niks met Barcelona te maken, want hij vindt plaats in Caelia. Maar hey, dat weerhoudt Nederlanders er niet van om massaal af te reizen. Want waar zon, zee en een finishlijn zijn, daar vind je altijd een flinke groep oranje. En we hebben een gast. En niet zomaar een gast. Bij deze man kan je gewoon snelheid kopen. Wie wil dat nou niet? Hij gaat er alles over vertellen. Welkom bij Triathlon Insight. Ja, het kopen van snelheid, dat is, daar zijn we bij Bas van der Gaag denk ik wel op het goede adres, hè?
Ja, dat denk ik. Ja. Welkom, ik doe mijn best in ieder geval.
Welkom in de podcast, Bas. Dank Want je. Jij bent eigenlijk eigenaar van het bedrijf AeroGrip, hè? De stuurtjes die je steeds vaker ziet, moet ik zeggen.
Ja.
En waaronder ook Menno Koolhaas zag ik laatst op de Eurosporten mee rijden. Pim van Diemen natuurlijk. En volgens mij zijn er nog wat andere pro's die inmiddels ook begonnen zijn om met je stuurtje te rijden. Over dat onderwerp aerodynamica en zo gaan we het zo nog uitvoerig hebben. Naast het stuurtje heb je natuurlijk ook een voedingsmerk eigenlijk opgericht, Carborange.
Carborange, ja.
En ook daar zijn een aantal pro-atleten die dat gebruiken. Gaan we het ook nog over hebben. Maar hoe lang doe je eigenlijk al triathlon? Wanneer ben jij een beetje in die triathlonwereld terechtgekomen?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dit mijn vierde jaar triathlon is nu. Dus ik kom eigenlijk uit de koers.
Ja, vanuit fietsen.
Ja, vanuit fietsen. Dat heb ik gedaan tot bij de elite. Daarna een tijdje gestopt. En na een wat lastige periode voor mezelf dan echt triathlon ontdekt.
Verliefd geworden.
Precies. Ja, exact.
Dat zie je vaak natuurlijk gebeuren.
Ja.
En wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen in Epe. Want de triathlon Epe was er. We hadden daarvoor wat app of wat contact via Instagram. En toen hebben we elkaar ontmoet. Heb ik gevraagd, kom even langs. Want je hebt wel inside informatie over Epe natuurlijk. Want ik kom er zelf niet vandaan.
Ik kwam praktisch aan het parcours.
Ja, precies.
Waar we de swim doen, zeg maar. Daar zijn we ook open watersessies altijd. Ja. Dus we aan het einde van de straat.
Precies. Dus dat was voor mij wel even makkelijk om jou daarvoor in te schakelen. Om even wat tips te krijgen. Zodoende zijn wij een beetje in contact gekomen. En hoe vond je Epe eigenlijk? Hoe vond je de wedstrijd?
Ik vond het echt top. Ja, en ik heb het je toen ook al gezegd, maar het is echt gewoon bizar hoe geweldig het was. Ook vooral met fietsen.
Ja.
Nul auto's en zeker voor Epe voor op een zondag zoveel publiek langs de kant. Dus ik heb eigenlijk ook naderhand alleen maar goede verhalen gehoord van iedereen die is komen kijken. En de mensen die mee hebben gedaan, ikzelf ook natuurlijk.
Ja,
was echt top. Ik heb het echt naar mijn zin gehad.
Ja, ik was gisteren toevallig bij de gemeente. En ook zij waren enthousiast. Dus,
ik zag je al stiekem op Strava voorbij komen.
Dus ik was daar en ze vonden het heel, heel erg tof dat het er is. En natuurlijk zijn er een aantal dingen die wat beter moeten qua communicatie en naar bewoners en dat soort dingen.
Voor de eerste keer was het echt prima hoor. Was het goed gegaan. Ja.
Dus we kijken weer uit naar de tweede editie. Dus voor de mensen die het nog niet hebben ingeschreven, dat kan uiteraard. We zitten nu al op 180 inschrijvingen.
Het gaat een stuk harder dan de eerste keer.
Ja, dus,
we hebben het goed gedaan vorige keer.
Ja, precies. Ja. Dus dat is wel leuk.
Ja.
Want het is nu natuurlijk nog. We zitten nu net in oktober.
Ja.
Dus we hebben nog even te gaan.
Ja, we gaan snel vol zitten, denk ik.
Ja, dus dat is hartstikke leuk. We gaan even terugblikken op afgelopen weekend. Want er is weer een hoop gebeurd natuurlijk. Onder andere Ironman Chattanooga. Ik weet niet of je die wedstrijd een beetje gevolgd hebt. Maar dat
ik
was best een spannende wedstrijd.
Ik heb op de trekker gekeken.
Ja. Nou, ik ook. onder andere omdat natuurlijk Tristan Olij en Kira Meulenberg meededen.
Ja.
Maar bij de mannen, Cameron Wurf, die staat overal op de lijst. Maar hij deed mee.
Hij
deed het echt wel goed ook.
Ja. Was hij weer heel snel volgens mij. Ja. Met lopen ietsje teruggezakt uit mijn hoofd. Wat is hij geworden? Tweede of derde?
Uiteindelijk
of zo?
Is hij tweede geworden. En hij zat eigenlijk al vanaf het begin van het fietsen al in de kop. Samen met Svenningsen. Trevor Foley, die zat eigenlijk bij het lopen ook al in het begin lang bij elkaar eigenlijk.
Want Trevor, die heeft nog... Ik dacht dat hij bij het lopen nog iets in opmars had gemaakt, maar misschien...
Nee, uiteindelijk weer toch wel teruggevallen inderdaad. Ja. En je had ook nog Svensson die erbij zat, de oud-winnaar van onder andere Almere natuurlijk. Ja. En dat was best wel een spannende wedstrijd uiteindelijk. En Svenningsen die laat wel zien echt wel in topvorm te zijn.
Stik in orde,
Die fietst natuurlijk enorm hard.
Ja.
Maar dit keer ook met lopen heeft hij het goed gedaan. En die gaat volgend jaar naar Kona. En hetzelfde geldt voor Cameron Murphy. Je kan hem maar op zak hebben, toch?
Je hebt maar mooi lekker achter de rug zo.
Precies, dus ja. Dat mooie wedstrijd was dat. Voor Tristan wat minder. Die had met fietsen wat last van zijn spieren en van zijn longen, volgens mij.
Hij zakte ineens terug ook, hè? Op de trekker ineens.
Ja, en bij het einde van het fietsen inderdaad ineens. Ja. Ik had echt wel gehoopt dat hij zijn vorm van Almere en ook daarvoor een beetje mee kon nemen. Maar ja, je ziet toch... Twee hele in twee weken is dan toch wel best pittig.
Zo enthousiast, ja.
Maar goed, Tristan, die gaan we snel in 2026 weer zien waarschijnlijk. Ik denk niet dat hij dit jaar nog een hele zal doen. Maar in 2026 zal hij zich...
Hij heeft best wel een seizoen gehad, zo denk ik.
Ja, best wel fors seizoen gehad. Dus in 2026 gaat hij echt wel weer een poging wagen om weer naar Kona te gaan. Dus hopen we dat we dan hem daar ook zullen zien. En Kira Meulenberg was haar beste prestatie tot nu toe in het profveld. Uiteindelijk vierde geworden.
Ja.
Goede wedstrijd van haar, denk ik.
Denk het ook. Dan kan ze tevreden op terugkijken.
Dus leuke wedstrijd. Eimer Chattanooga was een beetje vergelijkbaar, moet ik zeggen, als Californië. Want die zwemtijden waren ook mega snel.
Ik zag het, ja.
Dat is een beetje downstream.
Precies, ja. Ik zat eerst in de trekker en dan... Ik schakelde pas in, denk ik, bij het fietsen. En ik zat in de trekker te kijken. Ik denk van, hebben ze maar een half parcours gehad of zo?
Ja, nou, ik zat naar Kira te kijken. En dat bedoel ik niet lullig. Ik bedoel niet lullig naar Kira, want ik zwem ook als een... Was een delf, zeg maar. Maar zij had voor mij 52 minuten gezongen. Ik denk
dat is echt heel snel.
Dat is heel snel.
Ja.
Dus, maar ik keek naar de andere tijden en dat was bij iedereen wel een beetje zo.
Bizar snel, ja.
Ja. Maar goed, goede opsteken denk ik voor Kira. En ik denk dat haar seizoen ook wel een beetje tot einde is gekomen, verwacht ik. Die heeft ook wel best wel veel gereden.
Best wel lang, hè? Ja. Vorig jaar heeft ze nog WK gedaan natuurlijk.
Ja.
Maar dat was laat.
Ook, ja.
Echt laat.
Ja, ja. En natuurlijk ook al die wedstrijden in Frankrijk gedaan.
Ze heeft veel gereden. Ja.
Dus ja, ze mag ook. Het is tijd voor off-season, denk ik, voor velen. Ik had vorige week ook nog even over de marathon van Rotterdam gehad. Of ik ingelood zou worden. Dus we hadden.
Ja?
Je kon je daarvoor. Met pre-registratie.
Klopt,
pre-registratie.
Ja.
En dat is nieuw bij de Rotterdam Marathon. Omdat er zoveel animo was. Uiteindelijk was ik niet ingelood voor de wedstrijd. Maar. Toen kreeg ik allemaal. Bericht is ook via Instagram. Als je je nou inschrijft voor het NK en je hebt een licentie vanuit de NTB voor Atletiek Unie, kan je je dus gewoon meedoen met het NK.
Ze dan kunnen heb je niet... gewoon automatisch.
Ja, dus in principe, als jij een atletenlicentie hebt, dan kan je gewoon meedoen. Dat hoef je helemaal niet voor in te schrijven. Zeg maar.
Bij deze meteen ook een heel slecht bewaard geheim.
Nou ja, dat. En ik denk ook dat heel veel mensen dat gaan doen.
Ja.
En ik vraag me af of de organisatie zich daar.
Of ze er bewust van zijn.
Dat zo werkt, zeg maar.
Ja. Wat grappig. Ja.
Ja, want ik begreep dat ze voor het NK dus mensen niet mogen weigeren. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om met het NK mee te doen.
Als je maar een atletenlicentie hebt.
Ja.
Ja.
Dus of er zijn mensen die een atletenlicentie gaan aanschaffen natuurlijk.
Om Rotterdam te doen.
Ja. Of mensen die bijvoorbeeld bij een triathlonbond aangesloten zijn. Ja, die gaan zich nu natuurlijk ook op die manier inschrijven. Dus dat vak zal nogal vol zitten.
Een maatje van me die wilde hem graag doen. Maar dat is dan wel een goede loophole.
Ja. Dus, ik ga mee. Ik sta op de lijst in ieder geval. Dus,
dat was leuk.
Dus er zullen wel meer mensen die route bewandelen zometeen.
Ja.
Maar heb jij wel eens een marathon gelopen eigenlijk? Los een marathon?
Nee, nog helemaal niet.
Nee, je hebt ook nog geen hele triathlon gedaan natuurlijk.
Nee, ja, ik heb geluk. Ja, rood ga ik doen komend jaar. Ik had precies geluk met de inschrijving. Digitaal was waar.
Ja.
Ik was daar dit jaar om een vriend van me te supporteren.
Ja.
En toen... dachten we nog, nou, we gaan volgende dag wel even kijken of er een rij was. Maar die was er.
Ja,
top uit het dorp.
Ja.
Toen zijn we naar huis gegaan.
Ja.
Maar ik zit ertussen. Dus nog nooit een hele gedaan. Dat wordt mijn eerste. En ook nog nooit een marathon gelopen. Dus,
dan is rood wel echt wel een mooie manier om in aanraking te komen met een hele triathlon.
Ja. Misschien word ik dan een echte triatleet.
Ja, eindelijk. Ja. Nee. Maar het is echt wel een feestje daar natuurlijk. Ja, je bent er zelf nu geweest.
Ja, zeg. Maar echt wel gaaf.
Als atleet zelf, is het echt wel... ook qua toeschouwers en zo. Het is echt gewoon... Ook die Solarberg.
Solarberg, ja.
Dat is echt... Dat, je weet niet wat je meemaakt. Je zit met je tranen in je ogen rij je die berg op. Dat is echt zo uniek. Dus mooi om iets naar uit te kijken. Dan hebben we ook nog het WK Xterra.
Oh ja.
Ik zag wat beelden op internet.
Dat grote modderpoel volgens mij.
Dat zag er wel enorm glibberig uit, inderdaad. Waaronder Dieske Kruiselbrink, die natuurlijk daar meedeed. En Romy Spoelde. Romy Spoelde werd uiteindelijk 13e daar. Dus die deed het echt wel
netjes.
Echt wel netjes. En zoals ik ook in de intro had verteld, er nog wel andere mooie uitslagen bij de Nederlanders. Waaronder ook bij de age groups een aantal top 10 plekken. Dus ja, mooie wedstrijd. Heb jij wel eens een extra gedaan?
Nee, ik heb, ik denk 2 jaar geleden wilde ik het na de halve in Almere doen. Maar toen was ik zo gaar dat ik niet gedaan. Maar, en nu is die er niet meer. Volgens mij. Waar? Ameland.
Oh ja, ja, die, ja, ja, precies. Ja, ja, dat, ja. Die heb ik ook een keer gedaan.
Ja. Dus nee, lijkt me nog wel een keertje heel tof. Maar,
Nee, die is er niet meer inderdaad. Nee. Dat is toen overgenomen. Of ja, ik weet niet meer hoe dat gegaan is eigenlijk. Maar dat was best wel een leuke wedstrijd hoor.
Ja, ik denk dat het best wel tof is. Gewoon een keer even een keer zo'n uitstapje doen. En,
best wel pittig moet ik zeggen.
Ja, het is gewoon echt relatief kort, denk ik. Ten opzichte van lange afstand natuurlijk.
Ja.
Ja, maar wel heel taai.
Het is heel taai. En bij Ameland had je natuurlijk dat strand. Dat was een beetje... Ik had natuurlijk totaal geen ervaring.
Ja.
En mijn banden waren natuurlijk volle bak.
3 bar erin.
Ja, precies. Dus dat ging de eerste meter op het strand. Toen stond ik stil, zeg maar. Zo ging dat. Dus, maar het was wel een leuke ervaring. Dat zeker. Dus, ja, verder heb ik eigenlijk nog nooit extra gedaan.
Nee, bij mij staat ook nog op mijn lijstje.
Ja. Maar goed, de alternatieven zijn natuurlijk de cross duathlons die de komende periode weer... Dat is eigenlijk wel best wel leuk ook voor de luisteraars om daar zich een keer op te richten om dat soort wedstrijden te doen. Je hebt natuurlijk Reuzel in november. Dat is een leuke wedstrijd. Wel pittig overigens.
Ja.
Daarvoor kijk je nog wel op. De afstanden zijn niet heel lang, maar het is best wel een pittig parcours. En natuurlijk de helft van Kastelein. Maar goed, dat is net als met rood. Daar moet je ook maar even moet je ook voor, voor je computer zitten.
Ja, exact.
Dus, en zo zijn er wel meer wedstrijden in het najaar. Jij nog doelen in het najaar qua loopwedstrijdjes of fietswedstrijdjes of dergelijke?
Ja, ik heb dus nog nooit een marathon gelopen. Mm-hmm. Waarvan ik denk dat het misschien wel handig kan zijn om die ervaring in ieder geval in de broekzak te hebben.
Ja.
Ik zit te denken om me in te schrijven voor de midwintermarathon in Apeldoorn. Oh, is ook altijd vrij populair, dus ik heb er wel een agenda item van gemaakt voor de inschrijving. Volgens mij is die midden oktober of zo.
De wedstrijd?
Nee.
Of de inschrijving?
Ja, de inschrijving.
Maar de wedstrijd zelf is?
Volgens mij eind januari, begin februari, zoiets.
Oh, best wel vroeg in het jaar.
Ja, midwinter dus.
Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is dus wel een... kijk, ik heb altijd een beetje discussie met Stef over wanneer is het nou handig om een marathon te doen.
Ja.
En eigenlijk is Rotterdam helemaal niet zo handig, want dat is midden in de voorbereiding van het triathlonseizoen.
Dit is
wel een mooi alternatief inderdaad.
Relatief laagdrempelig, maar het is wel echt off-road. En er zit volgens mij ook ik weet niet eens hoe het heet. Zit hier nog van een heel stuk over een zandverstuiving heen. Het is echt 1,5-2 kilometer gewoon door het Mulle Zand heen. Dus,
Wel goede
ik denk
vormen.
Dat ik het ga proberen. Maar...
Nou, het is lekker in de buurt ook voor jou.
Ja, dus zo is dat, ja.
Nou ja, zo heb je meer... Egmond is natuurlijk een mooie uitdaging voor mensen om daarmee te doen. Daar heb ik ook combi-klassementen.
Kun je de combi doen?
Overigens begreep ik dat die trouwens... Vol zat daar eigenlijk de halve marathon zit al vol volgens mij.
Het zit veel vol, hè?
Dat is niet normaal.
Ik wil de Hoorn inschrijven. Dus het
is ook al vol.
Ja.
Iedereen is aan het sporten geslagen. Of ik weet niet wat het is.
Goeie zaak.
Het is sowieso een goede zaak. Ja. Maar wel jammer als je jezelf
niet
kan
inschrijven. Nog wel, ja.
Maar Hoorn had ook wel leuk geweest, ja. Nee, maar die, ja.
Dat is een mooie voorbereiding ook natuurlijk voor een hoofddoel midden in het seizoen. Tuurlijk. Ja.
Maar goed, die prijzen zijn ook wel echt... Als je kijkt wat
je
er niet voor betaalt.
Je kan nu dat Nirvana Gold kun je nog doen, maar dat betaalt €1200 of zo. Ja, dat is me net even te grappig.
Ja, dat vind ik ook echt overdreven.
Voor een halve?
Ja. Nee, dat vind ik ook... Maar goed, dat je Amerikaanse wedstrijden... Ik ga nu naar Californië, betaal je ook gewoon $1000 volgens mij voor inschrijving. Ja.
Het zit vol.
En het zit vol ook.
Dus kennelijk kan het.
Dus er zijn veel mensen die dat ervoor neerleggen. Maar ja, ach... Hey, even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, verder hebben we de wat kleinere wedstrijd, maar niet we kijken natuurlijk uit naar het WK op Hawaii voor de vrouwen. Ik zie al heel veel beelden voorbij komen dat een aantal dames al daar zijn, waaronder Marlene de Boer ook.
Ja.
Lotte Willems is er al, zag ik. Diede weet ik eigenlijk nog niet. Ik begreep van een aantal van de trainingsgroep dat ze vandaag die kant op gingen. Dus ja, het is altijd wel leuk om die beelden
mooi
te zien.
Ja, ja. Ik heb gehoord dat het wel wat koeler is dit.
Ja.
Volgens mij, een van die vulkanen is weer aan het uitbarsten en die wolkte voor. Er is ook veel regen nu de laatste tijd geweest.
Oh.
Dus.
Dat zie je daar ook niet zoveel in.
Nee, ja.
Nou ja, goed. Wat koeler kan volgens mij geen kwaad. Ik weet toen ik er was, toen had je natuurlijk 2 wedstrijden. Eentje van de vrouwen en de mannenrace.
Ja.
En bij die vrouwenrace, dat was toen echt, dat was niet normaal. Dat was echt 34 graden, maar ook echt... Dat voelt echt daar alsof je in een vlindertuin zit, zeg maar. Ja. Dat is echt niet normaal. Dus ik hoop voor ze dat het wat cooler is. Wat verwacht je daar een beetje van die wedstrijd? Wat verwacht je van de Nederlandse dames daar zo?
Poeh. Het is bij de vrouwen, denk ik, echt in de breedte ook wel. Er steken er een paar echt bovenuit, maar dan daarna is in de breedte gewoon best wel sterk.
Ja.
Dus vind ik het wel lastig om daar een voorspelling voor te doen.
Ja. Maar als je kijkt naar de Nederlanders die daarheen gaan, hè, wie verwacht jij dan van die vier? En we hebben natuurlijk Lotte Willems, Els Visser, Marlene de Boer en Didi Diederiks die daar starten. Wie verwacht je van die vier dat het beste zal doen daar? Of ligt het allemaal een beetje redelijk dicht in de buurt?
Goeie vraag.
Ja, ik denk ook qua niveau dat het allemaal niet zo heel veel van elkaar verschilt.
Nee, ja, en dan ligt het ook vooral een vorm van de dag natuurlijk.
Ja.
En wie daar echt naartoe komt met pieken en niet te veel vermoeidheid meeneemt.
Ja, en dat op zich is het wel goed als ik dan een Marlene zie bijvoorbeeld, die er nu al is. Hè, die echt wel ruim voor die wedstrijd daar aanwezig
is. Dat scheelt wel een boel.
Dat je kan acclimatiseren, dat is echt wel heel belangrijk daar.
Ja, want je kan dat natuurlijk... ik weet het toevallig van Stef Klattenbak dan, want die rijdt met een stuurtje van me.
Ja.
Die zit er een tijd en die is ervoor nog naar Texas geweest. Ja. Met het idee van, ik doe geen hittetraining in een kamertje, maar ik zorg gewoon dat ik de hele tijd in die hitte zit.
Ja.
Dat kan wel helpen natuurlijk.
Ja. Ik weet dat Els wel eens in ergens in Azië zat, volgens mij, ter voorbereiding.
Precies, ja. Ook volgens ergens mij... met hoge luchtvochtigheid. Ja.
Dus dat is natuurlijk ook wel slim.
Ja.
Dus ja, we gaan het zien wie zich daar het beste tegen kan wapenen. Maar goed, weet je, de omstandigheden ook daar kan het echt wel met de dag verschillen. Hè? Ook qua wind, je hebt daar een mega impact van de wind ook.
Ja.
Dus ja, de ene dag is de andere niet.
Wordt in ieder geval een mooie dag om eruit te kijken.
Absoluut.
Ja,
ja, dat wordt weer mooi. Dat is inmiddels over anderhalve week al, hè? Ja, over anderhalve week.
Ja.
Is het alweer zover. Maar dat zijn meiden die nog niet met jouw stuurtje rijden.
Mag wel.
Hey, we gaan het daar eens even over hebben. Want jij bent AeroGrip, heb jij opgericht, hè? Dat is een bedrijf. Ja,
eigenlijk ook een beetje ingerold, hoor.
Ja, het was eigenlijk meer een hobbyproject in het begin, toch?
Ja, absoluut. Ja, ik ben... Ja, wat ik zeg, dit is mijn vierde jaar triathlon. En ik durf wel te zeggen dat ik gewoon op en top wel een beetje techneut ben. En heel erg hou van hobbyen vooral.
Ja.
Dus toen ik mijn eerste triathlonfiets kocht... Ja, daar zat er gewoon zo'n standaard opbouw op, zeg maar. Net als bij elke andere reguliere fiets. Ja. En nou zat ik op die fiets ook gewoon helemaal niet lekker. Maar ja, dan... We natuurlijk wel meer en beter en sneller. En...
Ja.
Dus toen ben ik al begonnen eigenlijk een beetje met de voorloper van wat ik nu heb. Dus een zeg maar soort halfkuipje waar echt je alleen je armen in liggen, je ellebogen.
Dus je bent gewoon even zelf gaan kijken van wat... Zelf gaan knutselen, zeg maar.
Zelf gaan knutselen. Ja, een malletje gemaakt van hout toen nog. En daar de carbon overheen geplakt, zeg maar. Dus, gewoon heel laagdrempelig.
Ja.
En ik ben vooral ook wel heel handig in dingen maken.
Ja.
Ik kom ook uit de machinebouw, zeg maar. Dus ik weet ook veel van productietechnologieën en hoe je die makkelijk in kan zetten. Dus en tegelijkertijd natuurlijk met de triathlon is dat vlammetje wel gaan branden. Ik doe het niet voor niks nu al zo lang achter elkaar.
Ja.
Toen ben ik ook wel gewoon de computer ingedoken en gekeken van hoe kan ik iets maken wat echt... wat er tof uitziet vooral, wat snel is en constructietechnisch ook goed te maken en sterk is.
Ja.
Je niet een of ander flubber ding hebben op je fiets natuurlijk, wat alleen maar alle kanten op heen buigt.
Ja.
Dus hetgeen wat ik nu heb is eigenlijk al 3 jaar geleden begonnen.
Ja.
En doorontwikkeld, CFD-modeling gedaan op de computer. En nu sinds deze winter ook veel aerotest.
Ja.
Dus samen met Pim.
Ja, Pim van
Diemen. Die had ik gevraagd van, joh... ziet zitten om te helpen om dit te ontwikkelen. Maar ik had het toen alleen nog met de computer. En om het dan te maken, dan is het wel leuk om daar iemand te betrekken... die er ook echt daadwerkelijk veel baat bij heeft. Ja. Dus ja.
En dus 3 jaar geleden gestart, eigenlijk in principe in eerste instantie voor jezelf... om jezelf sneller te maken eigenlijk, dat was
puur
het idee.
Om te hobbyen, ja.
En we zijn nu 3 jaar verder. Hoe is dat een beetje gegaan in die jaren dan? Was Pim eigenlijk de eerste die jij gecontact hebt? Of waren daarvoor al mensen die...
Ik had het dus een beetje voor de hobby. Dus eerst had ik dat halve kuipje. Daarna heb ik nog een fase gehad waarop ik het echt helemaal gemodelleerd had naar mijn armen. Maar dat het wel twee losse stukken waren, zeg maar.
Ja.
Ook een beetje in de ruimte aan de fiets die ik toen had, was het wat lastiger om iets anders erop te bouwen. Ik ben ondertussen met mijn derde fiets bezig.
Ja, ja.
En Ja, en dan mensen die zien dat natuurlijk in een transitie. En die hebben zoiets van, hé, dat wil ik ook. En ja, weet je, voor vrienden had ik dan nog eens iets van, daar wil ik er wel eentje voor je maken. Want het kost gewoon best veel tijd natuurlijk.
Ja,
het is echt,
natuurlijk.
Het is allemaal handarbeid. Er is niks machinaal wat eraan gebeurt.
Ja.
Dus ja, eigenlijk de eerste variant van deze cockpit, die heb ik gemaakt voor een goede maat van me, Jeroen.
Ja.
En die hoort het nu vast straks ook wel. Jeroen, die heeft er gereden mee vorig jaar in Kona.
Oké.
Okay. Echt, dat was dan helemaal ook op maat gemaakt van op zijn armen. Dus heb ik echt een mal genomen van zijn armen zelf, zeg maar. En op basis daarvan een dichte kuip gemaakt van wat ik dus in mijn computer al had zitten.
Ja.
Dus hij heeft de eerste echte variant daarvan gehad.
Ah.
En daarna, dat heb ik 2 maanden mee bezig geweest. Was gewoon niet...
2 maanden?
Ja, dat duurde veel te lang. Het was echt heel erg lastig om te maken.
Ja.
Dus toen had ik zoiets, ja, dan moet ik echt wel simpeler zien te maken. En dat model ook. Echt aan te passen zodat het op verschillende soorten fietsen kan. We zijn toen naar Pim gevraagd van, joh, heb je zin om daarmee mee te itereren en te kijken of we het snelste kunnen maken wat er is.
Ja. Hey, wat even voor de luisteraars die het nog niet kennen, het is eigenlijk gewoon, waarschijnlijk hebben ze het wel gezien hoor, bij Menno of bij Pim, maar het is een beetje vergelijkbaar wat Sam Laidlaw heeft, hè? Of ja, ken je?
Dat is wel grappig, want in principe lijkt het best wel op degene waar Kane ook mee uit is gekomen. En,
later, natuurlijk dan dat jij...
Ja, we zijn allemaal wel op hetzelfde uitgekomen. Ja. Dus alleen zij bij rechterkanten en mijn kanten die staan een beetje schuin. Ja. Om echt,
ja.
Ik probeer echt de lucht te geleiden om de atleet heen. En zodat het weer bij de schouders samenkomt.
Ja.
Daar heb ik echt op gefocust, want dat maakt het normaal gesproken best wel veel sneller.
Ja.
Dus je kan ook bijvoorbeeld bij Pim zien, die heeft een relatief brede kuip. Maar zijn CDA-waarde is nog steeds echt super laag. Terwijl dat niet mega smal is. Nee,
precies. Nee. Want inderdaad, wat, als we daar eens naar kijken. We hebben een stuurtje. Het licht gaat hieruit, maar dat ga ik zo regelen. Het licht, dat stuurtje is helemaal dicht eigenlijk. Het is gewoon een
kuipje.
Een kuip, inderdaad.
Ja.
Waar je vervolgens je arm in hebt. Wat is nou belangrijk bij zo'n stuurtje om het aerodynamisch te maken en sneller te maken?
Ja.
Wat zijn de elementen die daar belangrijk zijn?
Ja, wat ik dus net al zei, is dat er zijn een paar facetten. Kijk, je moet het kunnen maken. Überhaupt. Dus ergens moet het ook gewoon makkelijk van de mal af kunnen komen. Het moet er leuk uitzien. En het moet aerodynamisch zijn.
Ja.
Dus mijn idee is dus om de lucht te proberen te glijden om de rijder heen.
Ja.
Dus dat betekent ook dat je meerdere posities hebt in hoek, zeg maar, waarin zo'n stuurtje goed werkt.
Ja.
Dat is belangrijk, want als het maar voor 1 iemand werkt, dan heb je er ook niks aan.
Ja, want we hebben een aantal mensen, een aantal atleten die heel diep zitten. Hè? Dus eigenlijk
bijvoorbeeld,
het stuurtje best laag is ten opzichte van je zadel, als ik het dan even zo vergelijk.
Ja.
Maar je hebt ook mensen, bijvoorbeeld als Sam Laidlaw, die best wel hoog met zijn stuur zit. Dus eigenlijk ze... Want je wilt eigenlijk de ruimte tussen je hoofd en je stuurtje weer zo beperkt mogelijk maken, toch? Dat is eigenlijk het
dat
idee.
Dat is doorgaans het snelste, ja. En ik generaliseer een beetje, want het is voor iedereen super individueel. En eigenlijk weet je het pas als je het test.
Ja.
Dat is het, want aerodynamica is niet altijd logisch.
Nee.
Dus maar voor dit soort zaken, er zijn een aantal dingen die doorgaans goed werken.
Ja.
Met deze cockpit. Ja, als je armen helemaal plat hebt, dan heb je gewoon weinig lucht te glijden.
Ja.
Dus je hebt het liefst die cockpit iets onder een hoek.
Ja.
Dus en wij hebben uitgevonden dat voor onze cockpit is dat rond de 20 graden. Daar rijdt Pim mee.
Ja.
Maar ook boven de 28.
Ja, ja dat zei je.
En daartussenin, ja. Ik heb het nu dus getest ook.
Ja.
Daartussenin is inderdaad net een beetje zo'n tussengebied waarin dat heel erg afhankelijk is van de rijder die ermee rijdt, zeg maar. Of die dat gat goed dicht krijgt of niet.
Ja.
En daarboven werkt het vooral heel goed als je graag naar voren kijkt.
Ja.
Dus als je je hoofd wat meer naar voren hebt en niet mega diep zit, dan heb je toch dat gat helemaal netjes dicht.
Ja.
En glijdt de wind er nog goed omheen.
Ja.
En heel laag werkt vooral heel goed als je zelf ook heel flexibel bent. Kijk bijvoorbeeld naar een Pim, die zit met zijn hoek relatief laag. Die zit ook dieper op zijn fiets. Die is wel mega aero.
Ja.
Dus het zijn twee variabelen, zeg maar, waarop het goed werkt.
Ja.
En op die manier kun je eigenlijk bijna iedereen wel goed op een fiets zetten.
Ja, want Pim die rijdt er natuurlijk inmiddels al wat langer mee. Hè? Die heeft een aantal wedstrijden gedaan. Wat zijn zijn eerste ervaringen? En wat heb jij, zeg maar, ten opzichte van zijn eerste stuur, zeg maar, aangepast naar de versie, zeg maar, die hij nu heeft?
Ja, want hij heeft net een nieuwe gehad voor Almere.
Ja. Die is heel stuk, denk ik.
Nee, die is heel gebleven. Okay. Ja, nee, dus wonderbaarlijk genoeg is...
Stuurt je wel.
Alles is heel, behalve hij.
Behalve hij zelf.
Ja, dus ik weet niet of dat een goede reclame is, maar... Eigenlijk is gewoon de samenvatting niet vallen. Nee, dat is altijd precies, het beste. Ja. Nee, wat was je vraag nou?
Nou ja, wat je ten opzichte van de eerste versie, wat hij nu heeft, maar wat is aangepast? Wat is nou... Wat heeft ervoor gezorgd dat het sneller is?
Ja.
En met Pim, wat is zijn ervaring, zeg maar?
Ja, met Pim heb ik ondertussen echt heel veel geërotest al. Ja. Ook veel bespaard.
Wat is, kan, als je heel even kort kan beschrijven, wat is aerotesten? Wat is dat precies? En hoe doe je dus dat?
Ik heb een sensor. Ja. Die meet eigenlijk de hoeveelheid lucht die je vooruit stuwt.
Ja.
En als je minder lucht vooruit stuwt, ben je aerodynamischer.
Ja.
Dus dat meet hij in combinatie met snelheid en met vermogen.
Ja.
En dat is even heel simpel. Ik moet er heel veel voor instellen op de laptop om een zo nauwkeurig mogelijk CDA-waarde te krijgen. De eerste omstandigheden moeten goed zijn, kan niet regelen, et cetera. Het is gewoon best tricky om dat om goed en accuraat te testen.
Ja.
Dus ik heb dus zo'n sensor. Ik heb ook een body sensor die bijhoudt van ga je te veel omhoog of niet? Want dan kan ik zien welke data ik goed mee kan nemen, welke ik misschien moet schrappen.
Ja.
En die gebruik ik dus om te testen, om te itereren, om te kijken wanneer iemand sneller is of niet. Dus in het geval van Pim, zijn cockpit is niet erg veranderd. Behalve intern heb ik best wel wat iteraties gedaan. Ze zijn nu 150 gram lichter dan in het begin. En ze waren al niet heel erg zwaar. Dus en met Pim, ja, we hebben van alles getest. We zijn begonnen met helmen.
Ja.
Daar hebben we een helm bij hem gevonden die echt heel erg veel sneller was.
Mm-hmm.
Dus dat is altijd heel lekker natuurlijk. Als je meteen de trappen kan maken met een heel simpel iets. Ja.
Dat is makkelijk.
Ja. En de laatste keren zijn we bezig geweest vooral met houding. Dus hij zit vrij gestrekt. En doorgaans als je redelijk diep zit en je zit gestrekt. Dan is dat voor bijna iedereen snel.
Ja.
En bij hem zijn we omhoog gegaan 2 centimeter naar voren. En dat was ook echt mega veel sneller. Dus ja, op die manier ga je dan gewoon zoeken van waar zit de grens tot wanneer het sneller is en wanneer wordt het trager.
Ja.
Want het is altijd een compromis natuurlijk. Dus ben je nog comfortabel op je fiets en ben je nog aero.
En dat meet je met een CDA-waarde hè, die je dan hebt?
Die komt eruit rollen,
Wat is een beetje de gemiddelde CDA-waarde van een atleet en wat is dan de CDA-waarde van Pim bijvoorbeeld?
De meeste mensen die komen in het begin en niet erg geoptimaliseerd zijn, zitten rond 0,24 qua CDA of hoger. Ja. En dat is al best wel hoog.
Mm-hmm.
Dus ik heb mezelf nog niet heel erg veel getest. Want ik ben eigenlijk te druk met alleen met andere mensen te testen. Ik zit ongeveer op punt 22.
Ja.
En dat is puur omdat ik even snel een paar dingen wilde testen aan mijn cockpit. Om te kijken, is dat sneller of niet?
Ja.
En Pim zit rond punt 1,8.
Oh ja. .18, dat is echt laag.
Dat is echt laag, ja. En voor ter referentie, een Evenepoel bijvoorbeeld, die kent iedereen wel als een soort aero-kogel.
Ja.
Die zit ongeveer op 0,164. En dat is echt 164. Bizar laag.
Dat is bizar, ja.
Ja, dat is niet voor niks zo snel.
Maar dat zie je ook wel, hoe die op die fiets zit.
En ja, hoe lager je CDA, hoe minder je vermogen hoeft te trappen om toch dezelfde snelheid te houden.
Ja, al is het natuurlijk wel... zo, want ik heb ook wel eens op de baan getest.
Ja.
Er komt de CDA-waarde uit. Het hoeft niet altijd het meest comfortabele houding te zijn.
Nee.
Hè, dus je moet het ook...
Het is altijd een compromis. Een
compromis, inderdaad. En het betekent natuurlijk ook dat je soms een hogere CDA-waarde soms beter is, omdat het gewoon wat comfortabeler is. Zeker als je hele triathlons doet, omdat je die 180 kilometer moet volbrengen.
Ja, ik heb bijvoorbeeld met een andere Bas toevallig,
ja,
heb ik ook geërotest. En daar zijn we bij hem ook 2 centimeter omhoog gegaan. En dat voelde mega comfortabel. En ik zag het ook inderdaad. Hij trapte meteen meer vermogen.
Ja.
Maar het was tegelijkertijd ook 8 watt trager. Dus en dan moet je je afvragen. Ga je daadwerkelijk 8 watt meer trappen? Kijk, op zo'n klein stukje aerotesten misschien wel. Maar doe je dat over een hele ook?
Ja.
En als het nou bijvoorbeeld maar 2 watt kost qua aero.
Ja.
Maar je trapt 5 watt meer. Dan is het een gunstig compromis om te doen.
Ja.
Ook omdat als je hoger zit, kun je doorgaans beter lopen, omdat je heuphoek beter blijft.
Ja, precies.
Ja,
ja, dus dat is... En wat is een beetje zijn ervaring van Pim? Hij heeft het een aantal keer vervoerd. Hij rijdt er nog steeds mee, dus ik neem aan dat hij super enthousiast is.
Ja.
En inmiddels ook een Menno Koolhaas. Hoe is hij bij jou terechtgekomen?
Ja, via via eigenlijk. Want ik had zoiets van, ja, dat is de nummer 5 van de wereld.
Ja.
En de meeste atleten komen bij mij, hoor. Het is niet dat ik echt heel veel sponsoring doe of zo. Want ja. ik ben er ook gewoon ontzettend veel tijd mee kwijt om een stuur te maken.
Ja, nee, ik kan me voorstellen.
Ja, die via via bij me terechtgekomen. En ja, die zat gewoon nog niet optimaal op de fiets, zeg maar. En had zelf ook het idee van, ik ben echt niet een hele sterke fietser. Maar als je ze wattage ziet, dan denk ik, nou...
Ja, maar dat is wel het leuke met Menno natuurlijk. Dat ja. hij kan fantastisch goed zwemmen en lopen, dat is top. Fietsen is ook prima, ook goed natuurlijk, maar vaak wel wat wisselvallig. De ene wedstrijd is top en de andere wedstrijd is wat minder. Dus het is natuurlijk wel heel erg mooi om nu te gaan zien, wat onder andere, uiteindelijk moet hij trappen natuurlijk, daar gaat het niet om, maar wat zo'n stuurtje dan voor effect zal hebben op zijn fietsen.
Ja, dus dat hebben we voor een gedeelte ook getest. Gelukkig.
Ja.
Hij is in Silverstone geweest in de windtunnel voor Mauna, zijn fabrikant. Toen had hij mijn stuurtje nog niet. En ik heb, terwijl hij daar zat, heb ik dat stuurtje voor hem gemaakt. En die hebben we dus snel opgezet voor Valencia.
Ja.
Dus dat was totaal nog niet geoptimaliseerd.
Nee.
En we hadden hem getest vanwege... op de windtunnel heeft hij 2 helmen getest.
Ja.
Met drone, die voor hem best wel goed werkt. En de Rudy Project, de Wing Dream, die doorgaans... voor de mensen die op zoek zijn naar een helm.
Ja.
En voor de meeste mensen een goede helm is de Wing Dream. Die test bijna
die Ruby,
iedereen.
Die Ruby, dat is best wel een grote helm.
Een beetje die Darth Vader helm. Ja. Het is een vrij grote helm. Je hebt hem ook opgehad.
Ja.
Die test voor bijna iedereen wel goed.
Ja.
Dus dat is, als je niet wil aerotesten, is het best een goede gok om zo eentje aan te schaffen. Maar goed, wat ik dus zei, in de windtunnel kwam daar niet echt een... eentje bovendrijven die echt uitstak van die twee, zeg maar. Dus ik zei toen hij bij mij was van, nou, dan gooi even snel die sensor erop.
Ja.
Even snel, dus 3 kwartier instellen, maar geef verder niks. En dan rijden we gewoon een paar keer heen en weer. En dan weten we vanzelf wel welke helm sneller is.
Ja. Dat was voor Valencia nog?
Dat was net, dat was de maandag voor Valencia. Ja. En dan krijg ik natuurlijk ook een CDA uitgerold. En dat was gewoon met zijn trainingswielen in zijn normale wielenpakje. En daar was de CDA al praktisch hetzelfde als in de windtunnel. Dus.
Hoeveel is dat bij hem?
Mag je dat niet zeggen.
Okay. Maar wat ik wel nieuwsgierig ben, wat hij heeft Valencia dus gedaan. Met het stuur wat nog helemaal niet geoptimaliseerd was. Werd uiteindelijk volgens mij 8e in die race. Dus dat is een prima resultaat. Maar hij heeft natuurlijk over 1,5 week, is dat volgens mij, heeft hij in de volgende 200 wedstrijd, denk ik.
Ja, in Australië. Ik weet niet, volgens mij is het de 18e of zo.
Ja, precies.
Ja.
Dat is over 2 weken.
Is dat 2 weken?
De week na Kona, zeg maar.
Dat denk ik, ja.
En want je hebt hem nu geërotest, begreep ik?
Ja.
Afgelopen periode. 2 dagen geleden.
Ja.
En heb je nog veel kunnen optimaliseren? Dat is een beetje de vraag.
Ja, Menno die kijkt graag naar voren.
Ja.
Dus ik zelf bijvoorbeeld, ik zit heel diep op de fiets en ik kijk gewoon echt net schuin naar voren zodat ik de streep op de weg nog kan zien en af en toe kijk ik een keertje. En Menno die kijkt gewoon een stuk meer naar voren. En ik denk ook dat is waarom de met drone goed voor hem helpt. Die test dan gewoon doorgaans best wel oké. Okay.
Ja.
Maar met een stuur heel laag heb je dus, waar we het net al over hadden, een vrij groot gat tussen je arm en je hoofd.
Ja.
En dat voor de meeste mensen... ik generaliseer, want je weet pas als je test. Voor de meeste mensen zorgt dat gewoon voor een soort windfuik, zeg maar. En dat creëert drag. En dan ben je langzamer.
Ja.
Dus voor hem heb ik ook in de computer het een en ander in CFD modeling gedaan. Om te kijken van, als we dat aan kunnen passen, zodat hij toch kan kijken, maar wel dat gat dicht heeft, wat dat dan voor hem zou schelen.
Ja.
En dan heb je bij hem vooral, zijn er meer opties om hem aerodynamisch op de fiets te zetten. Dus ik heb voor hem een custom riser gemaakt, zodat we dat stuur onder een hoek kunnen zetten. En dat heeft heel goed uitgepakt.
Ja?
Ja, echt een hele grote besparing gemaakt. En hij krijgt binnenkort nog een nieuw pak, heb ik begrepen van hem, wat ook nog x-aantal wat moet schelen. En ik heb zelf nog een paar opties die ik graag wil testen.
Want daar hebben we het vaak over, hè? Over dat scheelt jou 8 watt. Dat scheelt jou 4 watt. Dat scheelt jou dit en dat. Dat hoor je heel vaak.
Dat zijn wattages bij 40 kilometer per uur.
Want even naar de betekenis daarvan. Hè? Want als je dat allemaal bij opkoopt, dan denk je van, ik hoef bijna niet meer te trappen.
Ja.
Maar
stel, zo is het helaas niet.
dus dat betekent eigenlijk dat je dus met minder wattage een bepaalde snelheid kan halen.
Ja.
Dat is wat het
en,
is.
En
bij dezelfde omstandigheden.
Bij dezelfde omstandigheden. En wat vooral wel belangrijk om in je achterhoofd te houden is dat weerstand van de wind, dat neemt gewoon heel veel toe boven de 40 per uur, zeg maar. De weerstand is praktisch kwadratisch, zeg maar.
Oh, is dus dat echt?
Dus dat, hoe harder je gaat, hoe groter doorgaans de verschillen ook uitvergroot raken. Qua wattage, besparing. Ja. Maar hoeveel meer je ook nodig hebt, zeg maar.
Ja.
Dus het is een beetje een wisselwerking. Dus het is vooral wat ik bij aerotesten altijd het belangrijkste vind. Want je weet van tevoren niet of je wat vindt. Hetzelfde geldt test je allemaal dingen. Ik heb met Pim een hele dag getest.
Ja.
Alles wat we testen, allemaal trager.
Ja.
Ja.
Nee, maar goed, dat is ook een resultaat.
Ja, want je hebt antwoorden.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je zou moeten zoeken met aerotesten.
Maar stel nou dat jouw stuurtje, ik zeg maar wat scheelt jouw stuurtje ten opzichte van een normaal stuur ongeveer qua wattage?
Wat we gemeten gevallen? Hebben bij de mensen die ik heb geaerotest, scheelt het tussen de 15 en de 20 watt bij 40 per uur.
Dat is fors.
Dat is echt fors.
15 à 20 watt. Dus dat betekent dat ik, stel dat ik normaal gesproken 240 watt moest rijden om 40 te halen, dan rijd ik nu 220, 250.
Dezelfde omstandigheden.
Dezelfde omstandigheden. Wat betekent dat? Hoeveel minuten is dat? Dat is misschien een hele lastige vraag, maar stel nou dat ik zometeen een hele triathlon heb en ik moet 180 kilometer fietsen.
Stel je voor, je gaat het in Californië doen, zeg
stel
maar.
Stel je voor. En wat zou dat nou in tijd schelen als ik normaal gesproken bijvoorbeeld een 440 rij en ik rij nu met jouw stuurtje? Dat scheelt 15 à 20 watt.
Dat is een hele goede vraag. Ja. En daar heb ik niet in een duidelijk antwoord op. Maar doorgaans minuten.
Ja, nee, maar dat is het antwoord inderdaad. Dat het echt wel fors scheelt.
Het scheelt echt enorm, ja. En het scheelt je vooral in ik denk comfort vooral. Ja. Hè? Als je minder hoeft te trappen, kun je ook makkelijker lopen.
Ja.
Dus uiteindelijk wil je gewoon geoptimaliseerd op de fiets zitten. Comfortabel.
Ja. Ja.
Dat is het belangrijkste. Want als je comfortabel op je fiets zit, dan gaat alles makkelijker.
Nee, ja, dat is absoluut zo. Ja. Hey, als je, er zijn best wel wat concurrenten in de markt inmiddels. Ja. Een Nederlandse speedbar bijvoorbeeld. Waar ik ook ooit een keer mee gefietst heb. Wat is er, als je die stuurtjes een beetje met elkaar vergelijkt. Wat is dan het unieke aan jouw stuur ten opzichte van de ander?
Ik kan ze vrij makkelijk op alle fietsen zetten.
Ja.
Dus ik heb niet heel veel custom dingen nodig om hem netjes op een fiets te zetten. Dat scheelt. Ze zijn relatief licht. Mm-hmm. Dus afhankelijk van... Ik baseer het zeg maar allemaal op de lengte van je onderarm.
Ja.
Afhankelijk van die lengte natuurlijk. De kleinste zit rond de 400, 450 gram. En de grote rond de 600, 650 gram.
Ja.
Plus natuurlijk, je bent over je hele arm ben je ondersteund. Wat fijn is. En je hebt de grips, heb je bij mij wel gezien, denk ik.
Ja.
Er zijn veel mensen die stonden bij mijn fiets te kijken in Epo ook.
Ja, ja, ja.
Maar ik heb twee handvatten, zeg maar, die je vasthoudt. Ik heb echt alle mogelijke handvatten getest. Aerotest. Dat is de snelste optie.
Ja.
Dus bij mij weet je zeker van, wat je koopt is getest. En dat is snel.
Ja.
Ja. Dus dat vooral het is comfort. Yeah. We maken bijvoorbeeld ook... Heb je die gezien? Die blauwe pads bij Pim bijvoorbeeld?
Ja, ja, ja. Die cooling pads. Ja,
we maken van dat ultra cool tech, van die cool handdoeken, zeg maar. Daar maken we pads van die erin liggen en dan word je gekoeld. Want vanzelfsprekend, een dichte cockpit heb je geen rijwind op je armen.
Ja.
Want die schuilen voor de wind.
Ja.
Dus dan is dat ook wel heel erg lekker.
Ja.
Ja. Dus ja, ik denk het hele totaalplaatje is waar we ons goed in kunnen onderscheiden. Ja. Plus dat als het nodig is, kun je ook echt aerodynamisch op de fiets zetten. Dus.
Wat mij opviel, hebben we het natuurlijk ook samen over gehad, dat die vraag naar jou stuurtje in de laatste maanden eigenlijk echt bizar gegroeid is. Hè? Hoe komt dat? Komt dat echt door dat men bij Pim ziet of dat bij, zometeen, hè, bij Menno natuurlijk? Hoe is dat ineens ontstaan, joh?
Ja, dat is een goede vraag. Voor mij is het inderdaad met Pim begonnen, zeg maar. Die heeft één of twee plaatjes in zijn story gegooid op Instagram. En toen werd ik gecontacteerd door Stef Klatterbak.
Ja.
Zeg maar, de meeste mensen kennen haar denk ik niet eens. Ze heeft volgens mij Zwift Academy gewonnen voor
dat was een agegrouper inderdaad. Ja. Die kan mega goed zwemmen volgens mij.
Heel goed zwemmen, ja. En daar ben ik in maart geweest om dat stuurtje daar te monteren. Ja. Die hebben hem gewoon gekocht bij mij.
Ja.
En die heeft toen Oceanside gereisd. Die komt daar eerst uit water. En dan op die livestream was mijn stuurtje anderhalf uur in beeld. Ik gok dat dat wel enigszins initiator is geweest.
Maar dan krijg je toch ook wel... Dat is toch leuk? Dat is toch, dat is leuk. Dat is
ja,
toch leuk?
Ja, ja, en toen moest ik dus... Toen Stef me dus gecontacteerd had. Ik zei, ja shit, nu moet ik er ook half een bedrijf gaan maken. Dus heel snel alles probeert op te zetten. Dus kijk vooral nog niet naar mijn website. Dat is nog niet helemaal op orde. Ja, het is echt ontploft. En via via nog een koppel gehad die stuurtjes ook voorbij de fiets hebben gekocht bij mij. En die hebben in Spanje, ik weet niet eens welke race het was. Die hebben daar geraced met een van die jongen die rijdt echt met een stack van 20 centimeter of zo. Het ziet er heel apart uit, omdat hij gewoon heel lang is.
Ja.
En dat heeft ook een of andere gast met heel veel volgers op Instagram gegooid. Van moet je kijken wat een ding dit is. En nou ja, ja. Het is ook echt super druk geweest.
Ja.
Dus ja, ja, de mailbox die stroomt over. En ik probeer iedereen te beantwoorden, maar dat lukt niet altijd.
Nou ja, maar dat is een goed teken toch? Ik bedoel, ja. daar doe je het uiteindelijk voor. Ja. Om zoveel mogelijk mensen te helpen.
Ja.
En, maar dat zijn dus echt mensen uit heel Europa? Of?
Overal. Ja, ik heb nu ook, weet ik het, ik moet nu 6 of 7 stuurtjes maken. Die gaan naar Japan.
Echt?
Ja. Ja, en dat is wel het leuke. Ik kan dus, ik heb een paar standaard modellen. Waar de meeste mensen voor inpassen.
Ja.
Maar ik kan het ook volledig op maat maken. En ik kan dat allemaal op afstand gewoon regelen.
Ja.
Ik kan gewoon lekker thuis blijven.
En dat is dus wel echt ideaal.
Dat is gewoon perfect. En ik heb gewoon een paar maatvoeringen nodig. En dan maak ik er gewoon eentje die helemaal perfect past.
Ja. Zijn er nou nog dingen aan het stuurtje wat je denkt van... Nou, daar ga ik de komende periode nog eens even over nadenken. Want dat zou nog wellicht nog wel wat sneller zijn. Of is dit gewoon...
Ik heb een paar dingen in de pijplijn zitten. Die ben ik aan het testen.
Ja.
Maar vanzelfsprekend, ik heb dit al geoptimaliseerd.
Ja.
Voor de meeste mensen.
Ja.
Dus dan kun je puur kijken naar wat kan individueel sneller zijn. Ja. En daar heb ik een paar best wel toffe dingen. Het ziet er heel, heel futuristisch uit.
Okay, nou.
Dus, zie je binnenkort wel.
Ja, 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 precies. Nou ja, super tof. En ik denk dat het voor de luisteraar leuk is. Nou ja, je website is nog niet helemaal in orde. Maar kijk in ieder geval naar de foto's die je ook bij Pim ziet.
Ja.
En ook bij Menno Koas. En je zult hem ook bij de wedstrijd natuurlijk terugzien.
Ja.
En Klutterbuck die gaat ook. Kona?
Die doet Kona.
Precies,
ja.
Dus die zal ook... die zwemt goed.
Ja.
Dus die zal redelijk vooraan uit het water komen, verwacht ik.
Ja, ik ben benieuwd. Ze heeft een periode gehad rond juni dat ze niet even kunnen trainen vanwege medisch gedoe.
Okay.
Dus ik denk niet dat ze topfit aan de start staat, maar ze staat er zeker.
Ja.
En een superleuke dame om...
Maar goed, zij heeft dus ook filmpjes, foto's op haar Instagram staan.
Heel veel.
Van jouw stuurtje. Ja. Dus ja, ga daar gerust naar kijken. En inderdaad... Wat we in het begin al een beetje zeiden, dat ja, je koopt inderdaad gewoon snelheid. Dat is wat het is.
Dat is het.
En het kan dus ook comfortabeler zijn ten opzichte van je stuurtje wat je nu hebt.
Zeer waarschijnlijk.
Dus
ja.
Nou, leuk. Nou ja, je bent ook een stuurtje voor mij aan het maken. Dus dat, ik hoop dat ik daar in Californië mee kan racen. Dan kan ik ook mijn ervaring delen.
Hoe lang heb ik nog?
Nou ja, ik ga 16 oktober weg. Dus, dus daar hebben we het nog wel even over.
Ja.
Maar... ja, daar kan ik zelf ook mijn ervaringen delen. Dat is denk ik... ik heb natuurlijk ben bij jou thuis geweest. En,
we hebben jou een klein beetje geoptimaliseerd op de fiets.
Precies.
Dus om het comfort te zoeken.
Ja, dus dat helpt sowieso al.
Ja, ja en dus, dat vind ik stiekem ook het leukste hoor. Gewoon mensen echt een eindje verder op weg helpen. Ja,
ja en het, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat nou echt in de praktijk dan voelt. En ja, of dat dan ook sneller is. Want uiteindelijk is dat het doel toch? Met elkaar.
Ja.
Hey, als mensen dat willen, dus dan kunnen ze. Ja, jouw mail stroomt inmiddels over. En ik weet niet of er mensen nu ook denken: van ga een mail sturen. Maar dat is wel de meest handige manier, denk ik, om jou te contacten.
Ja, ik heb nu een one-pager. De komende. Ik kan wel de komende weken ergens. Als ik tijd heb ooit, dan de nieuwe website ben ik al mee bezig. Net als de stuurtjes, ik doe bijna alles zelf. Dat vind ik het leukste.
Ja, 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 ja.
Dus die komt er wel uit. Maar we hebben nu een warm page met een contactformulier onderin, waar ook de meeste maatvoeringen, die kun je daar alvast invullen. Dus dan is het er al aardig voor.
Oh, je vult gewoon zelf eventjes je
ja, er staan ook beter instructies bij. En dan,
dat is ideaal. Nou, dat is makkelijk.
Precies, ja. En er komt dus een website waarbij je dat allemaal al kan doen. En dat het gewoon dat je meteen daar ook zou kunnen bestellen. Als je dat wil.
Ja.
Maar vooraf contact is ook altijd goed natuurlijk. En leuk, want we horen ook heel graag...
Ja. Nou ja, ik denk dat je een product in handen hebt die je met elkaar sneller maakt.
Precies.
Door de ervaringen die andere atleten hebben.
Ja.
En ja, hoe leuk is het als je hetzelfde stuurtje hebt als een Menno Koas of een Pim van Diemen. Ik bedoel, ja. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Okay, naast, je, naast hetgeen wat je qua stuurtjes heb je natuurlijk ook een ander bedrijf, een ander merk opgericht, en dat is Carbo Range.
Ja, hoe daar, ken ik Pim dus van.
Daar ben je mee begonnen inderdaad. Ja. Dat was je eerste...
Ja, ik ken Pim al een tijdje. Ja. Via Peter van Athlete Sports World, zeg maar.
Ja.
Dus, maar ja, jij wil natuurlijk weten hoe ben ik daarin gerold.
Ja, hoe ben je daar? Ik bedoel, je doet stuurtjes, maar je doet ook voeding. Dus ik ben natuurlijk bij jou thuis geweest. Het is inderdaad, je bent van alles aan het doen. Je bent echt een druk baasje volgens mij.
Ja, ik ben niet zo goed in stilzitten.
Nee, dat is duidelijk.
Ik probeer ook nog te trainen tussendoor. Ja, daar komt er wat meer.
En ook niet onverdienstelijk, want Trilon Epen ging
best wel goed. Ja, terwijl ik heb zelf ook nog wat medisch gehad van de zomer. Dus ik had echt maar 6 weken voorbereidingen. Best oké, okay, ja.
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 Maar dus, hoe ben je met Carbo Range begonnen? Hoe is dat nou ontstaan?
Nou, eigenlijk bijna op dezelfde manier.
Oké. Okay.
Wat ik zei, ik kom dus uit de koers. En met een maatje samen, die ook ontmoet via het zwemmen, zeg maar. Chibbe heet die.
Ja.
En ik fietste toen langzamerhand weer een klein beetje. Toen was ik trouwens ook echt 30 kilo zwaarder dan nu.
Oké. Okay.
Dus... ik had de hele tijd niks gedaan. Ja. Lastige tijd. En dan wel te veel blijven eten. Nee, dan sluit het erin. Hè? Ja. Dus toen samen besloten van... dan was ik een keer een triathlon gaan doen, zeg maar. En toen hadden we Luxemburg uitgekozen. En ik wist nog niet zeker of ik dat dan wel wilde. En toen in januari ging die inschrijving open. Toen had ik hem geappt van... hij is open.
Ja.
En met de hoop van dat hij zei... Laat me zitten, weet je wel. Ja, dan moeten we ook wel veel trainen. Maar toen kreeg ik een app terug van ik ben ingeschreven. Toen dacht ik, nu moet ik wel. Ja. En toen rende ik nog niet. En dat is eigenlijk wel de aanstichter geweest. Want met rennen, eigenlijk alles wat ik zelf al had geprobeerd, dat kon ik niet goed verdragen. Vooral met lopen.
Oh, ja.
Weet je, op de fiets gaat het meestal wel. Maar met lopen had ik veel last van mijn maag. En ik ben wel goed in scheikunde. En ik hou gewoon van onderzoeken lezen en dergelijke. Dus ik heb alles doorgespit en voor mezelf ook wel bedacht van, als ik sportvoeding wil maken, dan wil ik ook niet dat het meer zoet is, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik moet wel al mijn koolhydraten hebben en mijn zouten, want ik ben een vrij stevig zoutig zweter, zeg maar.
Ja, ja.
Ik wil ook dat het lekker is.
Ja.
Dus die combinatie is gewoon relatief lastig te vinden.
Ja.
Dus daar ben ik mee begonnen met de drinkmix. En dat heeft echt wel voet in de aarde gehad, want er zijn heel veel bedrijven die zeker nieuwkomers niet toelaten in de productiemarkt.
Ja.
Ik heb denk ik 80 bedrijven toen aangeschreven om dat te laten produceren. Via, zeg maar. Dat was helemaal niet de bedoeling trouwens hoor, om er een bedrijf van te maken.
Mm-hmm. Gewoon meer voor jezelf, dat je het kon verdragen.
Ja, ja, ja. Maar toen heeft iemand, diegene die weet het wel, die heeft het aan een paar Duitsers gegeven. En toen lag het ook bij een paar pro's, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel een beetje de aanstichter geweest om er wat van te maken, omdat... Ja. Andere mensen toch ook wel heel erg prettig vonden, zeg maar.
Ja.
Toen ben ik dus op zoek gegaan naar producenten. En daar kom je gewoon heel moeilijk tussen.
Ja, want die willen dan...
Kom wel, met een mooie 100 ton
minimaal, afnemen. Ja, precies.
Ja. Nou ja, dat geld heb ik 1 niet op de bankrekening staan. En 2 dat voorraadrisico, dat is gewoon veel te hoog.
Ja.
Als nieuwkomer ga je dat nooit verkopen natuurlijk.
Nee.
Dus dat lukt niet.
Nee.
Dus, en jij kent mij ondertussen een beetje. Ja. Dan heb ik zoiets van, dan doe ik het zelf wel. Ja. Dus ik heb nu een productiefaciliteit bij mij.
Ja, je hebt een soort van kate gemaakt, of hoe noem je dat?
Dat is wel heel...
het is
een prachtige productiefaciliteit die heel erg schoon is aan de binnenkant.
Nee, dat sowieso.
Ja. Maar je moet ook, hè?
Maar gewoon het zag er echt professioneel uit, inderdaad. Ja. Met machines die erin zitten.
Twee kanten. Aan de ene kant produceren we het poeder en nu sinds kort ook de gel. Dus, maar de poeder is, daar ben ik mee begonnen. En die hebben we vorig jaar in Almere op de expo gelanceerd.
Ja.
Ook bij Peter van Athlete Sports World op de stand toen. En dit jaar stonden we er met een eigen stand.
Ja, ik zag
voor het eerst met de gel ook. Ja. Ik heb je nog aangemoedigd.
Ja, ja. Ja.
die drinkmix, daar zit dus 90 gram in aan koolhydraten en 800 milligram zout.
Ja.
Maar die is helemaal niet zo zoet als dat je zou denken. Dus dat is wel een leuk kunstje, denk ik, die ik heb uitgehaald, scheikundig gezien. Plus dat die combinatie met sodium en de koolhydraten erbij, die zorgen ervoor dat je ook iets meer koolhydraten op kan nemen. En dat is gewoon lekker.
Ja.
Ik hoop dat jij ook die ervaring hebt.
Ik heb vorige week weer een lading bij je gehaald. Maar het is... Het is één, als ik even naar de drinkmix kijk, dan is het, het zijn gewoon zakjes. Ja. Ik doe dan even 2 zakjes in een bidon, omdat ik dan voor een lange rit.
Sterk mengen, ja.
En dat was, dat heb ik van het weekend gebruikt, dat was echt prima.
Ja.
Dat was echt, echt top. Ja. En normaal zit je met die schepjes te gedoe. Ik doe gewoon hup, een zakje erin en klaar, weet je wel. Dat is echt wel top. En die jelletjes ook. Ik moest eerlijk zeggen dat ik in het begin even moest wennen, omdat het wat dikker van structuur is, hè.
Ja.
Want ik ben vaak jelletjes gewend met wat meer water.
Drink jelletjes, ja.
Precies. Dus, maar goed, de smaak is echt wel, echt wel prima.
Ja, met die gel hebben we echt, ook onder andere met Pim ontwikkeld dan.
Ja.
Want ja, die had ik erbij. En die is van het eerste moment al Epic Carbrace met hem, met hem verder ontwikkeld. Dat gel recept die er nu is, zeg maar, dat is het 68ste recept. Gewoon letterlijk.
Ja.
Gewoon heel veel itereren en kijken van... Maar ik vind zelf voor een gel de structuur heel belangrijk.
Ja.
Dus wat jij zei, hij is ietsje dikker.
Ja.
Maar gelijktijdig, als je hem in één keer in je mond hebt, hij slikt ook heel snel weg.
Ja.
En dat vind ik vooral belangrijk aan een gel. Als je echt aan het pompen bent in een wedstrijd, dan moet je hem meteen weg kunnen gooien.
Ja.
Dus, en ook daar is weer koolhydraten en zout.
Ja.
En hij is vanzelfsprekend wel zoet, want het is heel geconcentreerd. Maar lang niet zo zoet als dat je ervan zou verwachten, denk ik.
Nee, precies. Het is niet dat je echt... als je het neemt, dat je schrikt van de smaak, zeg maar.
Ja.
Het is gewoon prima te verdragen.
Ja.
Zelf ga ik in Californië ook mee racen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het lastige is altijd met wedstrijden dat je... vind ik altijd dat je met lopen kan je een aantal jelletjes meenemen. Uiteindelijk, ik ga niet met 20 jelletjes in mijn zak zitten.
Ja.
Dus op een gegeven moment ben je natuurlijk gebonden aan de jelletjes van de organisatie.
Ja.
Dus ja, dat is altijd wat jammer.
Dat marketing in budget heb ik dan weer niet. Nee. Dus ik moet het echt hebben van de mond-op-mond reclame. Dus voor nu financier ik het ook helemaal zelf, zeg maar. Dus we produceren ook alles zelf, wat ik ook echt wel fijn vind. Ik heb gewoon alles zelf in eigen hand. En mocht ik een keer iets aan moeten passen. We hebben bijvoorbeeld de eerste verpakkingen van de gel. Trouwens, een gel is echt mega lastig te verpakken.
Ja.
Terzijde.
Ja.
Maar die gingen iets lastiger open. Dus dat hebben we nu aangepast. En nu gaat hij echt... Ik heb mijn zoontje van 5, heb ik er 10 van die verpakkingsjes gegeven. Maak maar open. Maar en als het jou niet lukt, dan is het niet goed genoeg.
Nee, maar het ziet er dus, ook wel strak uit.
Ja.
Je krijgt een doosje met allemaal jelletjes en een doosje met die drinkmix. Dat ziet er echt wel gelukt
uit. Ik probeer ook mensen wat te helpen. Hè? Vooral echt dat mensen er fijn mee kunnen sporten en dat ze ook weten hoe ze kunnen gebruiken. Er zijn kaartjes bij met hoe je het kan gebruiken. We hebben race day kaartjes en dergelijke. Er komt nog een fuel guide op de website.
Ja.
Dus ik vind het vooral leuk om mensen te helpen. Daar komt het op.
Nee, dat is duidelijk. Ja. En het fijne vind ik ook dat het gewoon lekker loopt.
Ja.
Hè, met je voeding, maar ook met je stuurtjes natuurlijk. Ja. Dat het gewoon lekker... dat je dat kan blijven doen. Dat is het leuke. Want dat had je denk ik ook niet verwacht, toch?
Totaal niet. Nee. En dat was ook helemaal niet mijn insteek. En dan dat het dan ineens zo ontploft is...
Dat is
heel onwerkelijk. Ja, maar wel echt heel
4 jaar geleden deed je nog niks met triathlon, hè?
Nee. En nu ben je zit er helemaal in.
De stuurkoning.
Nu zit ik hier.
Maar dat is toch een mooie ontwikkeling. Ik bedoel, degene die dus op zoek is naar een voedingsmerk, kijk gerust. Je website is die OnePager of is die?
Nee, de Carbrace website die doet het wel goed. Okay. Ja.
Dus daar kunnen neem ik aan gewoon bestelling doen en kijken. Je kan het dan licht een keer proberen. Natuurlijk.
Ja. En mochten mensen het leuk vinden, wij staan, volgens mij zijn jullie er ook, bij Woest, het weekend, bij de Wisselclinic.
Ja.
Daar staan we ook. En wij hebben het zo gedaan dat we hebben een grote ton staan, ook oranje.
Ja.
En daar kun je de drinkmix proeven. En we hebben ook een soort veredelde mayo-pomp, waar de gel in zit, dus die kun je dan ook even proeven.
Kijk.
Dus
mensen die daar zijn, die kunnen het in ieder geval voor een eerste keer testen.
Ja, en ik ben er zelf ook. Dus ik vind het altijd leuk om met mensen te kletsen. Dus kom wel lekker langs.
Laat je ook, ben je daar ook met je fiets? Dat je
mijn fiets staat
kan,
ook.
Dat is ook wel leuk, naar aanleiding van deze podcast, dat mensen kunnen zien hoe het eruit ziet.
Mijn eigen persoonlijke fiets is dat,
Is dat,
heb je wel gezien, toch? Met Gandalf van
Bob. Ja, zeker.
You shall not pass.
Ja, zeker. Nee, dat is mooi. Nou, als we kijken naar komend weekend, hebben we... Ironman Barcelona, natuurlijk een wedstrijd waar heel veel Nederlanders altijd naartoe gaan.
Ja, Ace Group wedstrijd volgens mij, hè?
Ace Group wedstrijd, inderdaad, geen pro's. En we zeggen wel Ironman Barcelona, maar het is nu Calella, hoe zeg je dat? Hoe spreek je dat uit?
Ik ga niet eens proberen.
Dus, maar dat heeft niet zo heel veel met Barcelona te maken. Het is echt wel buiten Barcelona, maar goed.
Weet je, net als dat Hoorn West-Friesland is.
Ja, of Almere Amsterdam. Hè?
Exact,
Maar goed, het blijft een wedstrijd wat heel veel trekt. Natuurlijk ook wel best wel veel negatieve verhalen over Iron Barcelona, over het steren natuurlijk wat je daar hebt. Dus laten we hopen dat dat dit keer wat minder is.
Ja, uiteindelijk hebben de atleten dat ook wel een beetje zelf in de handen natuurlijk.
Ja, dat is zeker waar.
Voor sommige mensen wel lastig.
Maar
het parcours leent zich er ook niet echt naar om...
Nou ja, je ziet ook bij wedstrijden dat het gewoon overvol is. En dat het ook maar dat het bijna onmogelijk is
om niet in een groep te zitten.
Dat is ook wel...
Ja, en zeker bij groep rij je ook niet weg, hè?
Nee.
Dus...
Ja, of dan rij je weg, maar dan zit je weer in de volgende groep. Want dan is het mega, dat is echt mega druk.
Ja, exact.
Ik zag het in Almere ook, hè, bij de
hoofd. Maar zo'n stuurtje erop.
Ja, precies. Dan hoef je niet... dan kan je er wel voorbij racen.
Precies.
Hey, verder heb je eigenlijk dit weekend niet zo heel veel wedstrijden.
En dan is het uitkijken naar het WK, hè?
Ja, dan is het al heel snel uitkijken naar het WK, want het is die week daarna natuurlijk.
Dus, ga je ervoor zitten?
Ik ga er zeker voor zitten.
12 uur verschil volgens mij, hè?
12 uur verschil. Ja. Dus we beginnen hier een beetje s'avonds al rond een uurtje of 7. Ja. En dat zal rond 7 uur starten, 6:30 misschien.
Ja, het is een soort nieuwjaar traditie ondertussen, hè? Maar dan in oktober.
Ja, inderdaad. Dus dat wordt wel... vorig jaar zat ik in Vietnam toen Menno het zo goed deed.
Ah, ja, ja.
Toen moest ik echt heel de nacht wakker blijven.
Wat is het tijdverschil met Vietnam?
Ja, ik weet niet meer wat het was, maar dat was mega. Dat was echt, die wedstrijd was gewoon heel de nacht eigenlijk.
Ja, exact.
Dus het was helemaal kapot de dag erna, maar het was wel echt wel tof om te zien natuurlijk hoe Menno dat daar deed.
Ja. En nu veel Nederlandse dames?
Ja, heel veel. Ja. 4. Dat is natuurlijk een unicum voor Nederland. En... Ja, we hadden bij de mannen hadden natuurlijk geen Nederlanders. Dus dan is een wedstrijd...
Vanzelfsprekend waren die ook niet op Kona nu.
Nee, sowieso niet. Maar in Nice hadden we geen Nederlanders. Nee. Dan is het ook wat minder leuk, vind ik altijd, om te kijken. Ja. Natuurlijk blijft het leuk om te kijken, omdat er gewoon de toppers zijn. Maar het is veel leuker
als je... Het is altijd tof als je Nederlanders kan volgen.
Precies. Ja. Dus we hebben natuurlijk wel op Kona ook nog wel wat agegroupers die daar deelnemen. Dus dat is leuk om te volgen. Leuke wedstrijd. En... die beelden die worden uitgezonden natuurlijk van die race, dat is wel... Je wilt daar dan gewoon bij zijn. Dat is gewoon leuk. Bas, hartstikke bedankt dat jij wilde komen en wat wilde vertellen over je stuurtje, de aerodynamica en over je voedingsmerk. En succes met de voorbereidingen. Rood duurt nog wel eventjes, maar voor je het weet is het zover, dus hou daar rekening mee.
Ja,
en
nu eerst nog eventjes off-season, hè?
Ja, maar die winter is wel belangrijk, hè?
Dat is zeker waar, ja.
Dat weet ik uit ervaring. Ja,
die is heel belangrijk.
Maar goed, rood is in juli, denk ik, hè?
Ja, begin volgens juli. Mij 6 juli, ja.
Precies, dus dan heb je nog wel even.
En daarvoor ga ik nog mee met supporter bij Klakervoet. Volgens mij is er ook voor jullie een hele armada.
Ja, dat doe ik mee. Ja.
Maar je doet zelf ook mee?
Ik doe zelf mee.
Heel goed.
En ook heel wat vanuit Triomf zij. Dus dat is eigenlijk wel leuk.
Ja.
Dus dan zien we elkaar sowieso daar.
Zo is dat.
En bedankt. En de luisteraars, succes met trainen. En tot volgende week.
Hoe is dat?